Gemeente, de kerkraad deelt hier nog het volgende mee. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn aftredend als ouderling broeder A. Droogendijk en P.T. Noorderhaaf. Broeder Droogendijk stelt zich niet herkiesbaar. Broeder Noorderhaaf stelt zich wel herkiesbaar. Voor de diakenen zijn aftredend broeder H. van Wette en J. Zevenbergen. Zij stellen zich wel herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende kandidaten voor ouderling. Eerste tweetal, de broeders L.C.P. de Bruin en P.M. de Waal. Tweede tweetal, de broeders P.T. Noordergraaf en G. van de Plicht, Gorzeweg, Geijne Noord. Voor de jaken, eerste tweetal, broeders D. Boy en H. van Wette. Tweede tweetal, de broeders J.C. Kraaiveld, Kerkweg en J. Zevenbergen. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Voor de catechisanten zal deze week een vragenuurtje worden gehouden. En volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wel leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de morgenzang, het eerste en zevende vers. Morgenzang, vers 1. Wij danken u, barmhartig God, en troost allen die in nood en smart. 1 en 7 van de morgenzang. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 99, het zevende vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit de profetieën van Jesaja het 53ste hoofdstuk. Jesaja 53 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben Psalm 99 vers 7 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Onze prediking gelooft, en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch hij behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbeharen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
De tekst voor de prediking is uit dit gelezen schriftgedeelte. Jesaja 53, de versen 4 en 5. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Voor wij tot de verkondiging overgaan willen we samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. In de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie van Staveren, van de Lee. De moeder van zuster van Staveren is afgelopen week overleden. We bidden voor broeder C. Kranendonk uit Puttershoek, die nog in het ziekenhuis verblijft en bij wie de zorgen groot zijn. We bidden ook voor langdurig zieken. En in de dankzegging voor zuster P.C.A. Boer, Zijderveld, broeder P.T. Noordegraaf en zuster D.A. Kleinjan Fuiten, die weer thuis mochten komen na een operatie uit het ziekenhuis. En ook voor de werkgroep Ethiopië en de jongeren uit Oeganda die teruggekeerd zijn. Zoeken we samen Gods aangezicht. Heren van hemel en aarde, als wij vanochtend in uw huis zijn, op deze rustdag, dan danken wij u allereerst. Niet alleen voor het leven dat u ons geeft en voor de krachten die gij ons geeft, zoveel dat we hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren, maar bovenal dat we mogen horen wat tot onze vrede dient. Wat tot onze zaligheid nodig is. Heren, dat laat u ons nog verkondigen. En dat bewijs toch dat gij onze zonden nog niet vergeldt. Als u dat deed, als u in het recht zou treden, Heere, en als u onze ongerechtigheden zou gadeslaan, zou wegen, zou bezoeken, zou vergelden, als u dat deed, dan was er geen evangelie. Dan was er geen leven. Maar u geeft ons nog de mogelijkheid om bekeerd te worden, om genade te ondervinden. Heere, vergeef dan ook genadig onze zonden. En we mogen in deze lijdensweken en heel in het bijzonder ook in deze week van voorbereiding op het volgende week te houden heilige avondmaal wel vragen. Heere, ontdek toch onszelf aan wie we zijn. Aan onze sterfelijkheid, aan onze broosheid. Leer ons hoe vergankelijk we zijn. Maar ook aan de oorzaak van die vergankelijkheid, van die ziekten, van de pijn, van alles wat ons wedervaart. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Heere, dat we het mogen leren. Opdat we mogen uitgedreven worden naar hem van wie geschreven staat dat hij de krankheden gedragen heeft. En dat dat dan ook in onze persoonlijke levens mag worden toegepast. Onze krankheden. Onze smarten. En laat het dan ook nog persoonlijker worden, Heere. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Wilt u voor ons de schriften openen, Heere? Ze bevatten toch de woorden van eeuwig leven. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Van zijn verlossingswerk. Van zijn persoon. De vruchten van dat werk. Heere, wilt u dan in ons midden zijn en indragen in ons hart wat ons wordt verkondigd. Toepassen door uw Heilige Geest wat ons wordt voorgehouden. We mogen luisteren naar de prediking van de man van smarten. De schuld overnemende borg. Het gaat over hem die onze krankheden gedragen heeft en door wiens striemen ons genezing is geworden. En heren, die zijn er. Krankheden. En smarten. Plagen. Van allerlei soorten en aard. We hebben zojuist weer een aantal namen genoemd. Maar er zijn er nog veel meer wiens namen niet genoemd zijn. Die ook moeite en verdriet kennen. In rouw. In eenzaamheid. In gemis hun dagen doormaken. Maar heden in het bijzonder dragen we u de rouwdragende familie van Staveren op. Nu de moeder van zuster van Staveren is overleden. Heren, nu heeft zij het ook ondervonden. En de kinderen en de kleinkinderen weten het nu wat het betekent om een moeder te hebben gehad. En dat die er nu niet meer is. En in haar sterft ook een stuk levensgeschiedenis. Heren, wilt u in al deze dingen, in alle ervaringen, in alle verdriet, in alle gedachten, in alles wat er ook bij kan komen in zo'n week van voorbereiding op de begrafenis, kracht geven, hulp geven, bovenal zicht op hem die de smarten toch gedragen heeft. Dat het ook met toepassing op henzelf gezegd mag worden. Dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Helpt u ze, Heere, sterkt u ze ook in de begrafenis die plaatsvindt. Wilt u alles schenken wat nodig is, Heere, om dit zo onmogelijke werk te kunnen doen. En laat de roepstem geheiligd worden aan hun aller hart. We bidden u voor broeder Kranendonk, die in het ziekenhuis verblijft. En voor wie de zorgen nog onverminderd groot zijn. Een zeer ernstige ziekte, waarvan hij maar moeilijk lijkt te herstellen. De pijn die hij heeft, de ongemakken die hij ervaart, de ellende die hij voelt. We bidden u voor hem en voor Teunie, zijn vrouw, en voor de kinderen en de kleinkinderen, voor de ouders, voor de familie. Heere, wilt u zijn leven toch sparen en geven dat alle behandelingen die gedaan worden gezegend mogen worden. Heere, help hem uit. Maar bovenal, Heere, bereid hem voor. En laat deze weg toch geheiligd mogen worden aan zijn en hun en ons aller hart. En geef dat zijn oog op u, de lijdende en stervende borg, geslagen mag zijn. Heer, er zijn zoveel zieken in de gemeente, wie namen we allemaal niet kunnen noemen. Maar u kent ze, u weet waar ze zijn, u weet wat er in hun hart en leven omgaat. Zij die opzien tegen een operatie ook aan de komende week of een behandeling, soms van zeer ernstige aard. Heren, wilt u hen gedenken en hen helpen en ondersteunen. En geven dat de behandeling gezegend mag worden, dat er baat bij mag zijn, dat de kwaal mag worden weggenomen. Maar ook als er geen mogelijkheid meer is op genezing, wilt u krachten geven. En mogen ze toch zien op u die niet alleen voor het lichaam, maar bovenal voor de ziel wil zorg dragen. We danken u, Heren, dat zuster Boer thuis mocht komen. U hebt Leonie willen sparen en u hebt de behandeling tot hiertoe willen zegenen. Wilt u ook daarin verder ook herstel geven, bovenal geestelijk onderwijs. Dat bidden we u ook en danken we u ook voor broeder Noordengraaf, die opnieuw geholpen moest worden aan een knie waaraan hij al eerder werd geopereerd. Een zware operatie is het geweest, maar u hebt het tot hiertoe wel willen maken. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, Heren, mocht hij toch de vruchten zien van die borg die onze krankheden gedragen heeft. En Heren, wilt u hem daarin verder oefenen. Dan bidden we u ook voor zuster Krijnjan Fuiten, die ook geopereerd is en na aanvankelijke complicaties toch ook weer thuis mag komen. Wilt u ook haar krachten geven en haar hulp schenken en geven dat ze bij deze behandeling baat mag hebben en geestelijk mag worden onderwezen. We danken u, Heren, voor onze jongeren die thuis mochten komen uit Ethiopië en uit Oeganda. U hebt hen gespaard, ook in dat land waar zoveel gevaren zijn, waar het alles zo anders is dan hier. Wilt u hun werk en alles wat ze daar mochten doen zegenen. En laat het mogen zijn tot eer van uw naam, uitbreiding van uw koninkrijk en ook tot heil van hun eigen zielen. Heren, zo zien wij op tot u. Wilt u ons helpen, alstublieft, in het spreken, in het luisteren en alles wat ons in de weg kan staan. Zowel in spreken als in luisteren wegnemen. En dat onze ogen maar op u, de man van smarten, geslagen mogen zijn. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 69. De versen 2, 3 en 4. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd, beschaamd door mij de stille hopen niet, en mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. 2, 3 en 4 van 69, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dat is het vierde van Psalm 85, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. In verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal willen wij nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van dat formulier. Dat gaat over de zelfbeproeving. Het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u heb overgegeven, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dode Heeren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde, dat doel, richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van zijn tafel, van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende, ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die de verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schade als andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Allen die tweedracht, sekten, muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. Kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Liefde gemeente, de Schotse predikant James Durham heeft in de jaren 1656 en 57 72 preken gehouden over Jesaja 53. 72 preken over dit gedeelte. En die preken van Durham die zijn van een zeldzaam hoog niveau, waarin hij blijk geeft van een grote kennis van de schriften. Een grote kennis van de theologie. Maar ook een grote kennis van de filosofie. Van dwalingen op allerlei soorten gebied. Maar ook een grote kennis van het geestelijke leven. Hoe de Heere zijn volk leidt. En niet alleen gemeente getuigen die 72 preken ervan hoeveel kennis dat Durham van deze en zoveel meer dingen heeft en had. Maar dat laat ook zien dat Durham niet alleen in de lijdenstijd over deze stof preekte. Maar ook in de andere zondagen heeft hij deze stof, Jesaja 53, behandeld. 72 keer. En dat heeft vooral te maken met de ondertitel van het boek waarin deze preken zijn opgenomen. Het boek is uitgegeven onder de titel Christ Crucified. Christus gekruist. En als ondertitel draagt dit boek de woorden of het merg van het evangelie. Christus gekruist. Of het merg van het evangelie. En hij bedoelde daarmee het hart. Hier gaat het om. Dit is de kern van de zaak. Het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus is het hart van de schriften. Wat heel het jaar door hem bepreekt is geweest. En ik wil, gemeente, deze titel dan ook maar boven de preek zetten. Christus gekruist. Aan de hand van twee gedachten. De vergissing die gemaakt wordt. Want Jesaja die zegt in het tweede gedeelte van vers 4... Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En dan de verzoening die bewerkt wordt. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Christus gekruist. De vergissing die gemaakt wordt en de verzoening die bewerkt wordt. Wij zijn dus gemeente aan het luisteren in deze Lijdensweken naar het lied over de lijdende knecht des Heren, de man van smarten. En dat lied dat begon, zo hebben we gezien, al in hoofdstuk 52 bij vers 13. Zie, mijn knecht, zo begint God daar te spreken, want dat lied, zo hebben we gezien, is een beurtzang. Dan spreekt de Heere weer, dan antwoordt en profeteert de profeet weer, God geeft daar weer een reactie op enzovoort. Nou, hier begint dus de Heere te spreken, ziet mijn knecht, en hij spreekt over de verheerlijking, over de grootheid van deze knecht, dat hij zal heersen. Maar dat het in een weg van vernedering zal gestalte krijgen. En dat verkondigt de Heere dus allereerst aan zijn profeet. Dat is de boodschap die deze profeet moet verkondigen. En de profeet heeft dat ook gedaan. Maar hij heeft in vers 1 van hoofdstuk 53 gezegd. Maar Heere, wie gelooft dat nu? Wie heeft onze prediking, met name wie heeft deze prediking geloofd? Dat de man van smarten, de lijdende knecht des Heren, die door u beschikte zaligmaker zou zijn, de door u verkoren Messias, die prediking is door niemand geloofd. Maar het inzicht van de profeet in de gang van deze Messias, dat begint groter te worden. Naar de mate dat God hem nu gaat leren en gaat openbaren. En de Godvrezenden, namens wie Jesaja dus ook spreekt, want hij verwoordt hun bevinding en hun kennis. Dat neemt toe. Dat gaan ze nu steeds beter verstaan. En dan begint Jesaja deze tekst dus te zeggen dat hij onze krankheden op zich genomen heeft. En onze smarten gedragen heeft. En hij laat dat voorafgaan aan dat woordje waarlijk. Het is waar, zo zegt hij. En zo zeggen de Godvrezenden. Dat wil zeggen, we hebben het als waar bevonden. Dit heeft God ons geleerd, dat hebben wij geopenbaard gekregen. Hij heeft onze krankheden gedragen. En onze smarten op zich genomen. We hebben wel gedacht dat hij verworpen en van God geslagen was. En we hebben hem daarom veracht. Maar dat kwam omdat we niet begrepen dat hij nou juist onze krankheden droeg. En onze smarten op zich genomen heeft. We begrepen niet waarom de man van smarten moest lijden. En gemeente, dat begrijpt geen mens van natuur. Ieder mens zoals hij geboren wordt, is namelijk blind voor de schuld en voor de zonde die hij of zij heeft. En daarom leeft de mens van nature voorbij aan die zonde en schuld. In oppervlakkigheid of met eigen gerechtigheid. En je kunt natuurlijk met je verstand wel weten, en wij weten dat als christenen, zelfs als christenen uit de gereformeerde gezindte, we zijn onderwezen in die dingen, maar het gaat om de bevindelijke doorleving van deze dingen. Daarom zegt deze profeet ook waarlijk, het is waar bevonden. We hebben het ervaren. En gemeente, daarom is het juist in deze lijdensweken en met name in deze week van voorbereiding zo nodig dat wij vragen om ontdekkend licht. Licht over ons leven. Licht over ons hart. En dat we aan de Heere vragen, Heere, leer mij mijn zonde en mijn schuld kennen. Leer ons door woord en geest ook deze taal verstaan. Hij heeft onze, dat persoonlijke, ik bedoel dat bezittelijke voornaamwoord, onze krankheden, het zijn onze smarten. En nog persoonlijker, mijn straf, die heeft hij gedragen. En mijn striemen die ik verdiend had, daardoor is genezing. Omdat we ook zouden kunnen zeggen, waarlijk, het is waarachtig. De Heer heeft dus krankheden op zich genomen, zo staat er. En smarten, die heeft hij gedragen. Hij nam het verdriet en de ziekten van anderen op zich. En de Heilige Geest, gemeente, heeft het allereerst toegepast op de letterlijke aardse kwalen en smarten. Dat leren wij uit het Evangelie van Matteüs. In het 8e hoofdstuk heeft de Heilige Geest daar een toepassing, een verklaring gegeven van het werk van de Heer Jezus. Want, zo lezen we in Matteüs 8 vers 16. Als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten op hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld worden. En dan komt het. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En gemeente, dat moeten we natuurlijk wel goed verstaan. De Heer Jezus is natuurlijk niet als een genezer gekomen, als een wonderdoener. Dat was niet zijn hoofddoel. Nee, dit waren onderstrepingen van het feit dat hij de Messias was. Zoals aangekondigd, met name ook in de profetieën van Jesaja. Doven zullen horen. Blinden zullen zien. Melaatsen worden genezen. Als een teken dat hij die Messias, die geprofeteerde Messias was, heeft hij deze wonderen gedaan. Maar ook om mensen te verlossen, niet alleen naar hun ziel, maar ook naar hun lichaam. Ook dat lichaam dat is gekocht. En ook die smarten in dat lichaam. En ook die krankheden, die ziekten in dat lichaam, in dat aardse bestaan, heeft hij op zich genomen. Opdat straks in de eeuwige heerlijkheid niemand meer zal hoeven te zeggen, ik ben ziek. En opdat alle smarten en alle tranen van de ogen worden afgewist. Maar hier legt de profeet dus de nadruk op het lichamelijke lijden. Als hij zegt, onze krankheden heeft hij op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij is verwond. En dan denkt u, en dan denken jullie met mij natuurlijk aan de wonden die de Heer Jezus heeft gekregen toen ze hem op Gabbata hebben geslagen. Toen ze hem kinnebakslagen gaven, toen ze zijn rug hebben ontbloot, toen de Romeinse geesel zijn rug open geploegd hebben. En toen het bloed vloeide. Toen de krijgsknechten, de soldaten die doornen kroon op zijn hoofd drukten en daarop met een stok sloegen, zodat die doornen diep in zijn hoofdhuid ingingen. We denken aan Golgotha, toen de zware spijkers zijn handen en zijn voeten werden ingeslagen. En toen hij daar hing, in de krankheid, in de koorts, in de ziekte. En toen hij dorstte, Hij is verwond. En hij is ook verbrijzeld. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat duidt ook op zijn psychische lijden. Waar hij ook over klaagt dat hij verlaten is van mensen. Dat hij als een doodslager wordt geoordeeld, terwijl hij wist dat hij onschuldig was. Hij heeft ook in zijn geest geleden. En nu is er een vergissing gemaakt, zo zegt Jesaja. Deze vergissing namelijk, dat wij, de mens van nature, achten, wij schatten dat zo in, dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Dat is allereerst in het verband van de tijd van toen. De Joden die legden een heel nauw verband tussen ziekten en tussen zonden. Als iemand heel erg ziek was, dan werd direct gedacht aan een bijzondere zonde. Hij zal wel heel erg gezondigd hebben. Dat werd bijvoorbeeld in het boek Job door de vrienden aan Job verweten. Job, dit kan niet zomaar zijn. Jij moet wel een hele erge zonde gedaan hebben, want hoe kan het dan dat je zo moet lijden? En Asaf die heeft er ook onder geleden. Hij zegt, ik leef als een godvrezende. En die goddelozen, die hebben zoveel voorspoed. En die zijn gezond. En mijn bestraffing is er elke morgen. Hoe kan dat nou? En we horen het de discipelen een keer vragen. Toen ze bij die blindgeborene stonden. Heere, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? En de Heer Jezus laat zien, dat is een vergissing. Natuurlijk is er in het algemeen een verhouding, een verband te leggen tussen de zonden en de ziekten. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar we moeten maar heel voorzichtig zijn. Ook in ons eigen leven. Maar ook zeker in het leven en in de beoordeling van anderen. Om een verband te leggen, om een directe conclusie te trekken uit een bepaalde ziekte verbonden aan een bepaalde zonde. Anderzijds, gemeente, het zou ook een vergissing zijn als wij dat verband totaal niet leggen. Dat hebben we vooral in de coronatijd toch gezien. Hoe met name onze regering, onze regeringsleiders, premier Rutte en ook onze koning, geen enkel verband hebben gelegd tussen de coronacrisis en de zonden. Maar dat verband, dat is er wel. Dat geldt heel in het algemeen zo. Maar Gods kinderen leren dat ook door Gods Heilige Geest, dat dat verband er is. En dat horen we dan ook die Godvrezenden hier zeggen. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Er wordt hier over straf gesproken. Straf. Catechismus die zegt dat Gods toorn tegen de zonde bewerkt dat wij tijdelijke straffen krijgen. Ziekten, pijnen, tegenslagen, het hoort bij de straf op de zonde. We zijn aan allerhande ellendigheden onderworpen, zo zegt het oude doopformulier. En dat is nou de vraag, maar gemeente, of wij daar nu al bevindelijk amen op hebben leren zeggen. Vanuit de ondervinding, zodat je net als de profeten, net als de Godvrezenden uit die tijd mogen zeggen, waarlijk, zo is het. Ik heb dat als waar bevonden. Om mijn zonden heb ik straffen ondervonden. En gemeente, als je daar mag zijn, als je daaronder mag buigen, als je dat verband zelf mag leggen, als de Heer dat verband zelf legt, dan ligt er zoveel troost in deze woorden. Dat hij onze krankheden gedragen heeft en onze smarten op zich heeft genomen. In de grootste smarten, zo zegt dan een psalmdichter, in blijven onze harten in de Heere gerust. Dan mag je zoals ik al bij meerderen heb ondervonden. Je onderwerpen. En dan mag je de roede, de stok waarmee de Heer je slaat, zelfs wel eens kussen. En dan heb ik het verschillende kinderen van God op hun ziekbed of ook op hun sterfbed wel horen getuigen. Ja, aan de ene kant, het doet pijn. En ik heb het zo moeilijk. En ik voel me zo ellendig. En er zijn zoveel ongemakken. Maar ach, de Heere Jezus heeft nog zoveel dieper geleden. Hij heeft meer geleden dan ik ooit zou kunnen lijden. Maar ik lijd. Ik ben ziek. En ik heb pijn. Omdat ik het verdiend heb. En gemeente, als de Heere je dat bekend maakt. Als de Heere zelf dat verband legt. En zo die vergissing als het ware wegneemt. Dan geeft de onderwerping je rust. Dan word je zo liefelijk ondersteund ook op je ziekbed. Op je sterfbed. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Omdat Hij die smarten heeft willen dragen voor zijn kerk. Omdat Hij die krankheden op zich heeft genomen. Van allen die door het geloof aan Hem werden verbonden. En dan hoor ik mensen vanuit die godsvrees zeggen: wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw zorg en trouwe wacht voor mij betoond in deze nacht. We hebben het gezongen, gemeente, maar was er ook iets van het wonder in? Wij danken u, barmhartig God. Want als u met mij had gedaan wat ik verdiend had, dan was er geen morgen geweest. Dan had ik mijn ogen niet meer open gedaan. En dan kan een zieke op zijn ziekbed, in zijn pijn en bij het minder voelen worden van zijn krachten zeggen: Heere, ik heb nog een kussen waarop ik mijn hoofd kan neerleggen. Maar u had niks. U had niets waarop u uw hoofd kon neerleggen. Ik heb nog een zacht bed waarop ik mag liggen. Maar u hing daar aan dat ruw houten kruis. Voor mij is er nog zalf. Voor mij zijn er medicijnen. Maar voor u waren er de harde spijkers die door uw handen en door uw voeten werden geslagen. Het wonder. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft Hij gedragen. Wie daardoor Gods geest zo bij bepaald wordt, gemeente, die mag het inderdaad als waar bevinden. Waarlijk, onze krankheden, onze smarten. En dan zullen we inderdaad niet stil blijven staan bij die krankheden en bij die smarten, maar dan gaan we dieper afdalen naar de oorzaak van onze honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier ook zegt. Want op vers 4 volgt ook vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan wordt het duidelijk, gemeente, waarom de Heer Jezus Christus moest lijden. Dan moet de profeet het hebben over straf. Dan gaat het over schuld. Dan gaat het over zonde. En dan zien we constant die tegenstelling ook in de tekst. De zonden die horen bij ons. Maar Hij heeft ze gedragen. De smarten die horen bij ons als gevolgen van de zonde. Maar Hij heeft ze op zich genomen. Die woorden, overtredingen, ongerechtigheden, die horen niet bij Jezus. Want Hij was zonder zonde. Niemand kon Hem overtuigen van ongerechtigheden. Maar die komen bij ons vandaan. Maar dat hij nu die zonden en die schulden en die ongerechtigheden en die overtredingen op zich heeft genomen, gemeente, daar ligt vrijwilligheid in. Daar is niet om gevraagd, door niemand. Toen Adam en Eva gegeten hadden van de boom en God tegen God gezondigd hebben, hebben ze niet gesmeekt om vergeving. En ze hebben niet gevraagd naar een borg. En ze hebben niet verlangd naar een zaligmaker. Nee, ze hebben zich verborgen voor God. Dat doet de mens. Hij verbergt zich. En hij verbergt zijn schuld. En hij vergoelijkt zijn zonde. En hij bagatelliseert de overtredingen. Maar hij vraagt niet naar een borg en hij vraagt niet naar een zaligmaker. Maar toen kwam God. Waar zijt gij? En God ging ongevraagd de moeder van alle beloften verkondigen. En ongevraagd heeft hij de zaligmaker geschonken. Dat kwam uit het hart van God, niet uit het hart van de mens. Daar heeft niemand naar gevraagd en daar heeft niemand naar gezocht. Maar Christus is vrijwillig gekomen en hij heeft al in de eeuwigheid gezegd: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En om zo de overtredingen van mijn volk en de ongerechtigheid van de gegevenen des vaders te dragen. Allen die door het geloof aan mij werden verbonden. En dan wijzen deze woorden, gemeente, op die grote verzoendag. Het dragen van de overtredingen, het dragen van de smarten, het dragen van de ongerechtigheden. De grote verzoendag. De centrale dag in het godsdienstige leven van het volk Israël. Toen de zondebok, die uitdrukking kennen wij wel, de bok beladen werd met de zonde van het volk. De hoge priester legde symbolisch de handen op die kop en de zonden van het volk werden erop gelegd en die zonde die werd weggedragen door die bok, die zondebok. En zo heeft de Heer Jezus Christus als het Lam van God de zonden der wereld weggedragen. En hier gebruikt Jesaja een woord dat we ook kunnen vertalen met het misschien wat ouderwetse woord torsen. Hij torste de ongerechtigheden en de overtredingen. Hij dreigt eraan te bezwijken. Want als we hem zien gaan, gemeente, op die Via Dolorosa, de weg van het lijden, hoe hij daar klaagt. Hoe word ik geperst, zo zegt hij, totdat het alles volbracht zij. Hoe hij gebukt ging onder het kruis. Waar hij bezweek onder de last van de toren van God. En Jesaja legt het hier het volk van God in de mond. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Waarlijk. Zo zegt dan dat volk, die dat begint te leren, die dat beter begint te verstaan. Het is door mijn zonde en door mijn schuld dat zijn kroon is gevlochten en dat zijn beker is gevuld. Dan gaat het geloof, gemeente, dat door de Heilige Geest in het hart wordt gewerkt, zich verwonderen. Want op hem ligt, dat zijn mijn zonden en dat zijn mijn smarten. Dat is mijn opstand. Dat is mijn boezemzonde. Dat is mijn twijfel. Dat zijn mijn boze lusten. Dat is mijn desinteresse in deze dingen. Dat is mijn aardsgezindheid. Dat is mijn vleeslijkheid. Al die dingen liggen op hem. En gemeente, wat een wonder is dat als je zo, en laat ik die oude uitdrukking dan gebruiken, oog krijgt voor die schuldovernemende borg. De schuld overnemen, de borg die de dood en alles wat er aan de dood vooraf gaat en met de dood te maken heeft, op zich heeft genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Onze ongerechtigheden heeft hij gedragen en dan zei Luther het op zijn manier. En daar liggen ze goed. Zegt u het met me mee, gemeente? Daar liggen ze goed. Mijn ongerechtigheden en mijn overtredingen. Want als ik ze zou moeten dragen, ik zou voor eeuwig omkomen. Ik kan voor God niet bestaan. Maar ze liggen op hem. En hij draagt ze weg. Hij draagt mijn straf. En dan krijg ik de kroon. En hij de doornen. Dan krijg ik het leven. En hij krijgt de dood. Dan ben ik in het licht. En hij in de duisternis. Ik de vrede in mijn ziel. En hij de angst. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die troost, gemeente, in dat woordje waarlijk. Het is waar. En dit heeft nou alles te maken, gemeente, met het heilige avondmaal. Hierin, in het heilige avondmaal van de Heere, daar worden deze zaken in betekend en verzegeld. Dan mag Gods kerk sacramenteel ervaren wat Christus voor hen heeft gedaan. Maar dan moeten ze zich wel op voorbereiden. Willen wij nu werkelijk tot onze troost des Heren avondmaal houden? Willen we er nu werkelijk vrucht van hebben? Willen we nu echt kunnen zeggen, waarlijk, dat je zo eens van de tafel weg mag gaan, gemeente, volgende week? U die genade mag kennen. Het is waar. Ik heb het als waar bevonden. Dan moet je voorbereid zijn. En gemeente, eigenlijk is een voorbereiding op het avondmaal iets wat het hele leven beslaat. Het is geen best teken, gemeente. Als we vorige week met enige schrik hoorden dat het weer voorbereiding zou zijn en dat het volgende week avondmaal zou zijn. En dat je de andere 2-3 maanden wat oppervlakkig en aardsgezind leeft. Nee, heel ons leven dient een zelfbeproeving te zijn. En dat is allereerst natuurlijk een zaak met het oog op het avondmaal zelf. Want het avondmaal is niet zomaar iets. Daar kun je echt niet zomaar aan, gemeente. Dat is iets van een zeer hoge geestelijke aard om de tafel des Heren te naderen. En om aan te zitten bij deze gastheer. Want dan moet je hele ziel op God gericht zijn. Die God die eenzijdig, ongevraagd, tot zijn volk komt. Die ongevraagd zijn zoon gegeven heeft. Die hier zijn hart laat zien. Dan moet heel onze ziel op hem gericht zijn. En aan dat avondmaal daar komt een mens belijden. Van deze man van smarten. Zulk een is mijn liefste. En zulk een is mijn vriend. Hij is de schoonste der mensenkinderen, want genade is in zijn lippen uitgestort. En gemeente, de Heer Jezus ziet het in het hart. Wie zich zo heeft voorbereid en wie zo met deze begeerte aankomt. En hij ziet ook wie zo niet aankomt. Maar de Heer zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat hij er is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Dan is er voorbereiding nodig. Met het oog op het avondmaal, maar ook met het oog op de gastheer aan die tafel. Hij is de koning der koningen, toch? Nou, je gaat toch niet zomaar onvoorbereid. Je gaat niet eens onvoorbereid naar de koning van Nederland. Stel dat je daar naartoe zou mogen. Jongens en meisjes, ga je dan zomaar onvoorbereid? Even tijdens je middagpauze en je werkplunje? Nee, daar bereid je je op voor. Hoe moet ik nou voor die koning verschijnen? Hoe moet het mijn houding zijn? Wat moet ik tegen hem zeggen? Welke kleren moet ik aan? Daar denk je toch over na als je naar de koning gaat? Ik ben verschillende keren bij de koning, vroeger bij de koningin geweest. Daar ga je echt niet zomaar naartoe. En je gaat met knikkende knieën. En het hart klopt in je keel. En is het ook niet zo aan de dis, aan de tafel van de koning der koningen? Dan moet je toch voorbereid zijn. Hoe moet je daar, in welke gestalte moet je daar zijn? En ook gemeente, welke kleding draag je daar? En dan moeten we niet direct zeggen, het zit niet in de buitenkant. Het zit ook in de buitenkant. Elke binnenkant heeft een buitenkant. Voorbereid zijn. Schik u, zo zegt toch de profeet, om uw God te ontmoeten. Bereid u voor. En avondmaal houden, dat is God ontmoeten. Christus sacramenteel ontmoeten. En de voorbereide gemeente, dat is ook nodig met het oog op de zegen die daar te krijgen is. Natuurlijk kan het zo gebeuren. Ieder die genade kent, die zal het bij tijden wel eens beleefd hebben dat de voorbereiding mislukt is. Dat je zo aardsgezind was. Of dat beproevingen je zo in de greep hadden. Of, en dat kan ook een kind van God gebeuren, dat een bepaalde zonde aan de hand werd gehouden. En dat je je niet voorbereid hebt zoals je dat zou moeten. En dat je in de kerk zat als een totaal ongeschikt mens. En je dacht, laat ik maar afblijven, want ach, straks dan eet ik en drink ik mezelf een oordeel. Maar toen ging de gemeente zingen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gade slaan in ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En je gemoed schoot vol. Toen de gemeente zong, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En toen de dominee ging bidden, toen hoorde je in dat gebed je naam noemen. En je hart brak. En je kon niet blijven zitten. En het was zo verrassend wat de Heere je ook in die ochtend gaf. Ook al had je geen voorbereiding, geen deugdelijke voorbereiding gehad. Dat kan gebeuren. En ik denk dat ieder die genade kent daar wel iets van weet van in zijn leven. Maar gemeente, dat mag natuurlijk geen regel zijn. Dat mag geen regel zijn. Schik u. Bereid u voor. De mens beproeven zichzelf. Zo hebben we het formulier gelezen. En als ik dan een aantal dingen aanstip, gemeente, uit die waarachtige zelfbeproeving, een aantal woorden. Ten eerste bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking opdat hij zichzelf mishagen. Dat is een heel belangrijk woord, gemeente, de beproeving. Dat je jezelf mishaagt, en dat betekent veel meer dan alleen maar dat je teleurgesteld wordt in jezelf. Dat heb je wel eens als je natuurlijk een goed voornemen hebt gehad en het lukt niet, dan ben je teleurgesteld. Maar dat is dit niet, dat is geen teleurstelling. Het is ook niet zozeer een schrik, omdat je misschien betrapt bent op een zonde, dat mensen erachter gekomen zijn wat je gedaan hebt. Het is ook geen medelijden met jezelf, vanwege de gevolgen van die zonde. Nee, het is een mishagen. Dat wil zeggen, zoals de profeet Ezechiël zegt, een walging van jezelf. Ik zal maken dat je een walging van jezelf zult hebben. Dat je een hekel krijgt aan jezelf als je in de spiegel krijgt. En dat je denkt, wat ben ik toch voor een mens? Ellendig mens. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. In het avondmaalgemeente zien wij toch de betekenis van wat de zonde is. Wat het met name met God gedaan heeft. Dat is het kenmerkende van dat mishagen aan jezelf. Dan weet je wat dat met God doet. God heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Op de man van smarten, op zijn enige geboren geliefde zoon. Wat is dat voor God geweest, gemeente? Dat hoort bij de overdenking, bij de zelfbeproeving. Wat dat is geweest voor God. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, zo zegt dat eerste gedeelte van die zelfbeproeving, heeft hij ze aan zijn lieve zoon gestraft. En de overdenking daarvan, in alle stilte, voor Gods aangezicht, gemeente, die maakt een mens klein. En dat is ook het tweede woordje wat ik even wil aanstippen. En zich voor God verootmoedigen. En dat niet alleen voor de eerste keer, maar telkens weer ook na ontvangen genade vanwege ook die overblijvende zonden en ook weer helaas, nieuwe zonden. Dat iemand met genade zich altijd weer berooft van de rust en van de vrede die ooit ondervonden is. Dan is er altijd weer een nieuwe ontmoeting met God in Christus nodig. Maar gemeente, een gelovige, zoals in het formulier worden genoemd, een gelovige zal pas met vrucht, zal pas getroost avondmaal kunnen houden als hij zich voor God heeft verootmoedigd. Als hij klein geworden is. En als hij de noodzakelijkheid van deze man van smarten, van de Heer Jezus Christus, doorleefd heeft. En dan gaat het niet over de diepte daarvan. Daar kunnen we als mensen soms zo in vastraken dat je denkt, ja, maar hoe diep moet dat dan? Nou, gemeente, het is nooit diep genoeg. Het is nooit diep genoeg. Zelfs het meest gevorderde kind van de Heere kan en moet nog dieper geleid worden, dieper graven en gezult nog meer gruwelen aantreffen, zo zegt de profeet, zo zegt de Heere tegen de profeet Ezechiël. Maar het gaat erom dat dat verootmoedigen, dat dat mishagen, dat waar is. En wanneer is het waar? Wanneer is het waarachtig? Als ik de zonde echt ga haten. En als ik bij die zonde vandaan zoek te vluchten. En als ik uitgedreven word naar de zaligmaker, naar de borg. En wie dat niet kent, gemeente. Wie de zonde niet haat. Maar wiens hart nog in Egypte is. En wie geen plaats heeft voor de borg, wie niet van ganser harte die borg nodig heeft, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, zo zegt het formulier. Want het gaat ten tweede ook om dat geloven, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn enzovoorts. Geloven. En dat is een zaak van het waarachtige geloof dus. Waarvan de apostel zo vaak zegt, beproeft u zelf, onderzoekt u zelf, of dat geen het geloof zijt. Dat geeft vaak onrust in het hart, juist van mensen die voelen dat dat geloof zo noodzakelijk is en die herkennen wat die vader van die maanzieke jongen zei, Heere, ik geloof, maar alstublieft kom mijn ongelovigheid te hulp. En er zijn er toch ook van mensen die genade kennen. Vooral die van verre staan en die kleintjes die zo vastlopen, juist op dit tweede punt. Geloven dat mijn zonden vergeven zijn. Dat durf ik zo niet te zeggen. Hoe werkt dat dan? En wat is dat dan, dat vertrouwen? Nou gemeente, voordat je dat vertrouwen in die gewisse belofte Gods kan oefenen, moet je natuurlijk ook kennis hebben van die belofte. Wat zegt de Heer Jezus dan? Wat belooft Christus dan? En dat we die beloften ook voor waar houden. Het zijn gewisse beloften. Die beloften zijn betrouwbaar. Zou hij het zeggen en dan zou hij het niet doen? Het ongeloof houdt God verdacht, dat houdt God voor een leugenaar. Maar het geloof dat leert de gewisse, de vaste, de zekere belofte van God geloven en vertrouwen. Dat leert ook hartelijk smeken om de toepassing van deze beloften in het hart, dat ze vervuld worden. Dat ze ingedragen worden in de ziel. En dan zal de Heer vanuit die honger en dorst naar de gerechtigheid door zijn Heilige Geest de mens ook leiden naar die borg. Dat je oog mag krijgen voor dat bloed der verzoening. Dat gesprenkeld wordt op je gewonde hart. En laat het dan misschien niet met zoveel verzekerdheid gebeuren. Laat het misschien vaak in de gestalte van de tollenaar zijn, van verre staande. Maar wel met de roep in het hart, o God, wees met mij de zon daar toch verzoend. En dat je God aangrijpt in zijn belofte. En dat je zo meer en meer vertrouwen leert oefenen in de roepstem van Christus. Mijn ziel, zo zegt de bruid, ging uit vanwege zijn spreken. Dat je hem hoort roepen. Dat de dienaar wegvalt, maar dat je hem hoort roepen, mijn duiven zijnde de kloven van de steenrotsen, toon mij uw gedaante. Zo zwart als dat je misschien in jezelf bent. Maar toon mij uw gedaante. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Want gemeente, dat is ook het laatste wat we even aanstippen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het derde stuk van diezelfde proeving. Of hij deze ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Het gaat niet alleen om verzoening. Het gaat niet alleen om rechtvaardiging. Maar het gaat ook om genezing. Een verlangen naar heiligmaking. Een gezindheid. Dat woordje moeten we ook onderstrepen. Het is een gezindheid. Want natuurlijk, dat zegt de formulier ook, we mogen niet pas aan het avondmaal als we helemaal zonder zonde zijn. Want dan kan er natuurlijk niemand aan. Maar de gezindheid, en als we die gezindheid niet hebben, McChain die zegt ergens in een preek, als we niet van ganser harte de zonde haten en willen doden en ons willen keren tegen de zonde, maar eraan vast blijven houden en niet begeren verlost te worden van de zonde, dan is onze plaats niet aan de tafel. Want dan eten en drinken we onszelf een oordeel. Maar het gaat om die gezindheid. Of dat verlangen in ons hart er is. Die heilige begeerte. Verlos mij van de boze. Vanuit de liefde tot Christus. Tot wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Dat is niet zomaar even een opwelling. Maar een van harte gezind zijn. Van harte verlangen dat al die zonden die tegen onze wil zijn overgebleven. Tegen onze wil. Wie zal mij verlossen? Zo klaagt Paulus het uit. Hij had er zo'n smart van, zo'n verdriet. Dan werkt dat in ons een biddend, een vasthoudend verlangen om genezen te worden. Allen die al zo gezind zijn, wil God voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Amen. Thank you. Heere, wilt u dit woord indragen in onze harten? Wilt u het achtervolgen met uw geest en met die zo noodzakelijke zegen bij uw woord? Vergeef genadig wat tekort was in spreken en luisteren. Wees met ons deze rustdag, met de kinderen van de zondagsschool, met de leiding, met heel de gemeente in alle omstandigheden. En Heere, geef ons ook verlangen om deze middag ook vanuit het andere sacrament stil te staan bij het merg van het evangelie, het bloed van de gekruisigde. Om Jezus wil, amen. 103 vers 2, loof hem. 103 vers 2. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.